Sinds mythische tijden heeft de mens ervan gedroomd te kunnen vliegen en de wereld als een beschouwer van bovenaf te kunnen waarnemen. En in de 19e en begin 20e eeuw wordt dat werkelijkheid. In deze episode van Voor de Vloed onderzoeken we wat er gebeurde aan het einde van de 19e eeuw en de 20e eeuw met de opkomst, de ontwikkeling van de Zeppelin. Welkom bij Voor de Vloed. Dit is aflevering nummer 7. Peter, wat heb je vandaag meegenomen?
Ik heb een foto meegenomen. Een foto die zeer lokaal is, want dat is namelijk een foto die geschoten is in de stad waar ik zelf woon. En het bijzondere daarvan is dat 13 oktober, precies 95 jaar geleden is dat die foto gemaakt is.
Inderdaad, het is een foto die het hart van de ware Utrechter sneller doet kloppen. We zien voor ons een foto van de Domtoren en de Domkerk. En daarboven, majestueus vliegend, een Zeppelin.
Zeker, en niet zomaar een Zeppelin.
De archetype Zeppelin?
Ik denk als iemand een Zeppelin gaat tekenen, dan zal die ongeveer lijken op hetgene wat daar nu boven de Dom vliegt. Dat klopt. Maar buiten dat, en daar zullen we de komende drie kwartier meer over gaan vertellen, is het ook een hele bijzondere Zeppelin die daar vliegt.
Wat zien we verder op die foto? We zien uiteraard wat daken van de lagere bebouwing van het stadshart van Utrecht. We zien ook vlaggen uithangen bovenop de Domtoren. Het is een feestelijk gebeuren. En we zien ook mensen op de daken staan die in vol bewondering, stel ik mij zo voor, staan te kijken.
Zeker, en met reden. Want de reden dat deze Zeppelin boven de stad vliegt heeft te maken met de zogenaamde Hollandvaart van de Graaf Zeppelin. En dat is de naam die deze Zeppelin draagt. Het is 1929, 13 oktober. En op deze dag maakt deze Zeppelin een tour boven Nederland. En dat is een bijzondere tour. Hij komt in de ochtend ergens rond 7 het land binnen bij Delfzijl. Heel Delfzijl is nog aan het slapen. Ze zien nog helemaal geen mensen buiten. Maar dat verandert al als ze Groningen naderen, want daar is er al een hele schare die zich heeft verzameld om naar boven te kijken. Want het feit dat deze Zeppelin boven Nederland vliegt is een groot evenement. En dat is een landelijk evenement.
Ik stel me zo voor dat de faam van het luchtschip, de Graaf Zeppelin, en de persoon die hem bestuurt, dat die voor de tocht uit zijn gegaan. De Graaf Zeppelin is net terug van een reis rond de wereld. En dit mag ook wel worden gezien als een soort van victory lap van de onderneming van de Zeppelins en Hugo Eckner, de bestuurder en drijvende, bezielende kracht van het bedrijf.
Ja, ik denk dat dat een goede samenvatting is. En dat is de reden dat ze eigenlijk zoveel mogelijk grote steden van het land aandoen. Ik zal even een aantal steden noemen waar deze Zeppelin boven gaat hangen. Via Groningen gaat hij richting Veenhuizen, Meppel, Staphorst, Zwolle, Deventer. Om 9:50 in de ochtend bereikt hij Apeldoorn in de buurt van Paleis Het Loo, waar hij zelfs even een reverence maakt voor de koninklijke familie. Die zwaaien zelfs terug met hun zakdoekjes. De reis gaat door. Ze gaan via Den Bosch, Nijmegen, Arnhem, Dordrecht. Overal staan mensen op de daken. De pleinen staan vol. Op een bepaald moment doen ze Rotterdam aan, waar alle trams stilstaan en de mensen de trams uitlopen en naar boven kijken. Ze gaan naar Schiphol. En bij Schiphol wordt nog even een postzak naar buiten gegooid, want post wordt veel vervoerd door middel van Zeppelins. Dat is echt een onderdeel van het verdienmodel van Zeppelins.
Juist, een beetje de economische raison d'être.
Ze gaan langs Delft, Den Haag, Scheveningen, Leiden, Haarlem. En in de middag komen ze bij Utrecht. Ze bezoeken uiteraard even Doorn. Dat is geen verrassing.
Nou, even zwaaien naar de keizer, hè?
Inderdaad, Huize Doorn, waar de keizer in ballingschap woonachtig is. Om aan het eind van de middag weer terug te keren naar Friedrichshaven. En Friedrichshaven is een plaats die we de komende drie kwartier nog wel vaker zullen horen. Want dat is eigenlijk de thuisplaats van het bedrijf Zeppelin.
Met dit plaatje kijken we naar de Zeppelin op zijn hoogtepunt. Pal na een wereldreis die enorm veel media aandacht heeft gekregen. Die ook de zaak van het bedrijf Zeppelin goed heeft gedaan op dat moment. We duiken deze aflevering dieper in van hoe de Zeppelin in ontstaan is gekomen. En ook hoe het idee Zeppelin weer tot een einde is gekomen, min of meer.
Zeker. En wat we proberen te brengen is een beeld van een tijdperk wat meer is dan alleen het verhaal van dit object of van dit vliegmobiel. Het tijdperk van de Zeppelin staat ook voor meer. Het staat ook voor de zoektocht naar de grenzen van onze technologie. We zien de ontwikkeling van het toerisme. We zien de ontwikkeling van de massamedia. Daar zullen we straks ook nog over praten. Oftewel, meerdere lijnen van de geschiedenis komen bij elkaar.
En uiteindelijk zul je ook zien dat de Zeppelin ook een icoon is in de iconografie van een ideologie. Goed, Zeppelin. Wat was dat voor persoon, Peter?
Ja, we gaan een stapje terug, namelijk naar de 19e eeuw. De Zeppelin is natuurlijk een merknaam geworden, maar dat is begonnen bij een persoon. En dan hebben we het over graaf Ferdinand von Zeppelin. Die is geboren in 1838, aristocratische familie in de deelstaat Württemberg.
En zoals het een adellijke persoon in het Duitsland van de 19e eeuw betaamt, word je dan militair, begrijp ik.
Inderdaad, hij heeft een militaire carrière, doet wat uitstapjes naar wat technische studies in zijn jongere jaren, wordt opgeleid als ingenieur en heeft dus in de vroege fase van zijn leven al wel affiniteit met techniek. Dat is duidelijk.
Er is voor hem gekozen, of zijn lot is dat hij militair wordt. Als militair zijnde is hij getuige van onder meer de Amerikaanse burgeroorlog, waar hij ook kennis neemt van de ballonvaart als militair middel. En hij is ook aanwezig bij de Frans-Duitse oorlog, waar ook de ballonvaart een rol speelt, onder meer in het ontvluchten van de stad Parijs door de welgestelden.
Ja, inderdaad. Die eerste oorlog waar je het over hebt, de burgeroorlog, daar was hij als waarnemer. En het interessante van ballonnen in oorlogscontext is dat wanneer iemand in een ballon zat en van bovenaf naar de vijand keek, konden ze als het ware de bewegingen van de vijandelijke troepen in kaart brengen. Dat beseffen we nu niet zo goed, omdat nu zijn we eraan gewend dat bij oorlogsvoering er ook vanuit de lucht uiteraard wordt aangevallen en geobserveerd. Maar in die tijd was dat eigenlijk best wel bijzonder. En daar werden ballonnen voor gebruikt. De Amerikaanse burgeroorlog is een van de eerste oorlogen waar dat gebeurde. En hij had zelf de kans om ook daadwerkelijk in een ballon te gaan zitten en een proefvaart te maken. Maar inderdaad, ook in de Frans-Duitse oorlog zag hij al het nut en het gebruik van de ballon. En dat heeft hem wel aan het denken gezet, al in vroegere jaren. Dus in de jaren 70 van de 19e eeuw ontwikkelde hij eigenlijk al zijn eerste gedachtes en die noteerde hij ook in zijn eigen dagboek. En hij sprak daar al over een groot en rigide is dan stijf, een groot en rigide omhulsel met een geraamte met van binnen meerdere gaszakken op een rij. Zo verwoordde hij als het ware zijn eerste prototype in gedachten van wat een luchtschip voor hem zou kunnen zijn.
Het interessante is ook dat hij daarmee richting het patentbureau is gegaan.
Dat klopt. De geschiedenis van de patenten rondom de ontwikkeling van een luchtschip, dat is een verhaal op zich. Wat wel duidelijk is, is dat in de jaren, en ook vooral in wat latere jaren, wanneer hij begint te experimenteren, is er ook veel discussie over van wie is dit idee? Is het wel van graaf Zeppelin zelf? Of heeft hij dat eigenlijk van iemand anders gekregen?
Ja, want op een gegeven moment is de Frans-Duitse oorlog beslecht. Een overwinning voor Duitsland, wat daarmee uiteindelijk ook verenigd raakt als Duits keizerrijk. En dat luidt eigenlijk ook wel het begin van het einde van de militaire carrière van Ferdinand Graaf von Zeppelin in.
Ja, dat is een rare episode in zijn carrière, maar wel eentje die zeer van belang is voor zijn verdere carrière als het luchtschepen aangaat. Wat je in die tijd hebt is dat elke deelstaat zijn eigen leger had. En na die eenwording worden eigenlijk die legers ook samengevoegd. En op een bepaald moment uit hij zich wat kritisch over de legerleiding. Hij vond namelijk dat er nogal veel Pruisen in die legerleiding zaten.
Dat was natuurlijk een beetje tegen het zere been van de Pruisen die in de legerleiding zaten, inclusief de keizer.
Zij vonden dat niet zo leuk dat hij dat zei. En hoe het precies is gegaan is niet helemaal duidelijk, maar op een bepaald moment is hij denk ik wel richting de deur geduwd. En of ze daar een legitieme reden voor hebben aangedragen of niet, dat is niet helemaal duidelijk. Maar hij heeft zelf ontslag genomen en dat raakte hem ook wel zeer. Hij vond dat niet leuk. Ergens rond zijn 50ste was hij eigenlijk al soldaat af en had hij dus ook tijd om met andere dingen bezig te zijn.
Het is wel duidelijk dat Zeppelin sterk het verlangen had om bij te dragen aan de staat en ook militair gezien bij te dragen. Dat wilde hij doen door middel van de ontwikkeling van het luchtschip als militair middel. Ik denk dat hij daar ook voor een deel geïnspireerd is door de Fransen, die ook in die tijd eigenlijk op dat moment technologisch gezien koploper waren. Die hadden een luchtschip waar ook al wat mee gevlogen werd. Dat zag hij als een bedreiging voor de superioriteit van het Duitse keizerrijk. En hij besluit om dan wat met zijn ingenieurshobby te gaan doen.
Dat klopt. Je moet beseffen, dit is nog voor de tijd van het vliegtuig. Dus het betreden van het luchtruim, dat was iets nieuws. En dat kon echt als een zeer goed wapen worden ingezet. Tijdens gevechten of tijdens bepaalde veldslagen. Dus het was van belang dat Duitsland een antwoord had op de Zeppelin-activiteiten. Maar dat waren natuurlijk andere vormen van luchtschepen die de Fransen hadden ontwikkeld. Dat waren vaak luchtschepen die niet een karkas hadden, maar dat waren meer ballonnen die gestuurd konden worden. De zogenaamde zachte luchtschepen. Oftewel, Zeppelin ging aan de slag, die ging experimenteren. Hij trok ook de nodige technische mensen aan die hem daarbij assisteerden. En dat resulteerde erin dat hij rond 1900 met zijn eerste prototype Zeppelin kwam. De zogenaamde LZ-1, Luftschip Zeppelin 1. En die had hij gebouwd in de buurt van Friedrichshafen, op het meer Constans. De Duitse naam daarvoor is de Bodensee. En hij had er al over nagedacht van ja, als ik straks die Zeppelin uit de fabriekshal ga trekken, die moet wel op een goede manier kunnen worden bestuurd. Dus hij had een fabriekshal gemaakt op het water, die dreef als het ware. Waardoor die ook op een gemakkelijke manier de Zeppelin kon sturen en kon draaien. En hij had er ook over nagedacht, dan kan ik eventueel ook op het water landen. Nou, die Zeppelin die vliegt inderdaad. Volgens mij is het zo'n 20 minuten. En hij hoopte natuurlijk dat de legerleiding enthousiast zou zijn en zou denken van hier kunnen we iets mee. Maar dat bleek toch niet het geval.
Nou, het werd een beetje lauwtjes vangen door de legerleiding. Die zagen het nut er nog niet van en vonden ook niet dat het luchtschip voldeed aan waar het volgens hun zou moeten voldoen. Dus die bijten niet.
Dat klopt en dat is een probleem. Want als jij een bedrijf wil beginnen of je wil een nieuwe uitvinding verder tot ontwikkeling brengen, heb je geld nodig. Maar als het leger of de keizer niet wil betalen, dan heb je geen geld en dan moet je stoppen. En dat gebeurde ook. Oftewel, eigenlijk werden de activiteiten weer gestaakt en Graaf Zeppelin moest op zoek naar een nieuwe financierder.
Dus met de pet in de hand moet hij rond. Daarbij helpt het wel dat hij warme banden heeft met het koningshuis van Württemberg. Uiteraard zijn die inmiddels onderhorig aan de keizer, maar nog steeds een factor van belang met ook de bijbehorende welvaart. En daar worden wat middelen gevonden. En daarnaast grijpt hij verschillende mogelijkheden aan om verder nog geld te vinden, fondsen te werven.
Zeker, er wordt een loterij opgezet en daar weet hij ook de nodige inkomsten mee te genereren. Ik las zelfs ergens dat hij een extra hypotheek op het huis van zijn vrouw wist te krijgen.
Ondernemers in de dop, dit is geen goede tip.
Zeker niet. Wat je wel kunt zeggen is dat hij een doorzetter was. En hij had een droom voor ogen en die ging hij achterna. Het lukte hem om weer genoeg geld bij elkaar te schrapen om een tweede Zeppelin te maken. Dus de LZ-2 kwam tot ontwikkeling. En ook die maakte een proefvlucht, maar dat ging ook niet zo goed.
Nee, volgens mij LZ-2 en LZ-3 zijn een kort leven beschoren.
En eigenlijk zou je kunnen zeggen LZ-4 ook. Want dit gaat nog een aantal jaren door. Laten we zeggen dat dit echt een experimenteerfase is, waarin de verschillende types die hij ontwikkelt geen lang leven beschoren zijn. Die storten al snel neer. Maar toch weet hij het enthousiasme van het Duitse publiek op te wekken.
Inderdaad. Uiteindelijk leidt dat er ook toe dat met nog meer fondsenwerving, ook bij verschillende Duitse steden die eigenlijk ook als grote geldschieters gaan optreden, komt het er dan toch van dat het eerste succes lonkt en dat het leger ook geïnteresseerd raakt en daadwerkelijk ook mee gaat investeren in nieuwe modellen.
Die LZ-3 en LZ-4, die waren al een stuk beter ontwikkeld en die konden ook langer in de lucht blijven, nog niet zo lang als het leger zou willen. Maar dit zou misschien wel iets kunnen toevoegen aan de manier hoe zij hun leger wilden inrichten. En in combinatie met het enthousiasme van het Duitse publiek. Hij wist meer dan 6 miljoen mark bij elkaar te schrapen.
Ja, en in die tijd kon je daar nog wat mee.
En eigenlijk kon hij met dat geld het bedrijf oprichten.
Er worden dus voldoende financiële middelen gevonden om een solide onderneming uit de grond te stampen. En dan zie je ook dat in het kielzog daarvan, en dat vond ik eigenlijk een eye-opener toen we een beetje onderzoek deden, dat de eerste commerciële luchtvaartmaatschappij wordt opgericht. De zogeheten DELAC.
Ja, wat er eigenlijk gebeurt is dat er vluchten worden gehouden binnen Duitsland zelf, van de ene stad naar de andere stad. Dit zorgt natuurlijk ook voor die populariteit. De mensen die de Zeppelin hebben gefinancierd, die willen die ook graag zien. Dat kunnen ze ook, want die Zeppelins die vliegen van de ene plaats naar de andere. Er worden op meerdere plekken plaatsen gecreëerd waar deze Zeppelins kunnen opstijgen en kunnen landen. En meer dan 30.000 passagiers worden in die jaren vervoerd. Dat zijn meer dan 1600 vluchten. En ook zonder incidenten. Niet onbelangrijk.
Ja, we hebben het over de vooroorlogse jaren. In 1909 wordt de luchtvaartmaatschappij opgericht. En tot aan 1914 worden er meer dan 30.000 mensen al door de lucht vervoerd. Wat eigenlijk, als je het afzet tegen waar de luchtvaart in zijn algemeenheid in die tijd stond, een krankzinnig hoog getal is. Om dat even af te zetten, het zou maar zo kunnen zijn dat die meer dan 30.000 commerciële passagiers, dat het honderdvoudig is van wat er destijds in dezelfde tijd als commercieel passagier op vliegtuig is meegegaan. Het honderdvoudige. Dan heb je het over een enorme technologische doorbraak die ook eigenlijk maatschappelijk gezien best wel grote consequenties heeft. Mensen beseffen ineens dat er zoiets mogelijk is als luchtvaart. En dat je daar, en je zult ervoor moeten betalen nog, maar dat dat ook voor min of meer de gewone man is weggelegd om een trip in de Zeppelin te maken.
Ik weet niet of het de gewone man is.
De gewone man met geld, zullen we maar zeggen.
Ja, want ik denk dat eigenlijk, en dat zullen we ook in latere jaren zien, het kunnen reizen met een Zeppelin, je moet dan wel een redelijk goed gevulde beurs meenemen. Maar goed, we zijn in 1914 aanbeland. En als ik zeg 1914, dan zeg jij...
Ja, Sarajevo natuurlijk.
En alles wat dat tot gevolg had, namelijk de Eerste Wereldoorlog. En je hebt het over de vliegtuigindustrie. en over de Zeppelin-industrie. En ik denk dat beide industrieën een ontzettende impuls krijgen vanwege die Eerste Wereldoorlog. Het is goed om even te kijken van ja, wat gebeurde er precies met de industrie van de Zeppelins? En wat je dan ziet is dat er al veel sneller de roep komt vanuit het leger en de marine om meer Zeppelins te gaan ontwikkelen. Mm-hmm. Want zij zien toch dat ze een machtig wapen hebben om vanuit de lucht of te kunnen observeren. Je kunt de vijandelijke manoeuvres in kaart brengen. Op zee heb je echt een extra wapen om schepen te kunnen zien, onderzeeërs te kunnen zien, waar worden de mijnen gelegd. En binnen het Duitse leger wordt er dus nagedacht van hoe gaan wij deze Zeppelins inzetten.
Eigenlijk zou je zeggen, hiermee wordt soort van de droom, de wens van Graaf von Zeppelin werkelijkheid. Hè? Want militair gezien wordt het duidelijk dat ze die Zeppelins willen gaan inzetten. En dat hij op die manier kan bijdragen aan de macht van het vaderland.
Hier wordt voor het eerst de Zeppelin echt inderdaad als een oorlogsschip ingezet. En in eerste instantie vooral om te observeren. Maar vanaf 1915 gaan ze ook daadwerkelijk bombarderen met een Zeppelin.
Kun je daar wat meer over vertellen, Peter?
Nou, een van de eerste steden die is gebombardeerd door een Zeppelin, dat is Antwerpen bijvoorbeeld. Als we wat meer uitzoomen, dan zijn vooral de bombardementen op Londen het bekendst. Er zijn in de oorlogsjaren in de Eerste Wereldoorlog heel veel Zeppelins het kanaal overgestoken om de Engelse hoofdstad te bombarderen. Dat is eigenlijk een verhaal op zich.
En dat eigenlijk ook wel best wel van groot belang, hè? Symbolisch gezien althans. Dit was de Engelsen sinds de tocht van Michiel de Ruiter niet meer overkomen. Dat ze op hun eigen grondgebied gebombardeerd werden.
Nou, eigenlijk was het überhaupt de eerste keer dat een land door een ander land van boven, vanuit de lucht, werd gebombardeerd, stelselmatig. Er ontstond ook een nieuwe vorm van angst bij de inwoners van Engeland. Namelijk de angst, er kan een bom uit de lucht komen vallen. En dat is niet een bom die vanuit een schip of vanuit een bepaald front werd geschoten. Maar dat kwam echt van hoog uit de lucht. En dat was ook iets nieuws. En het is dan ook geen verrassing dat de Zeppelins door de Engelsen al heel snel als babykillers werden beschouwd. En dat is een belangrijke term. Dat is ook een eigen leven gaan leiden in Engeland zelf.
Ja, ik denk inderdaad dat als je gewoon kijkt naar wat het effect van die bombardementen is, militair gezien minimaal.
Dat is het tegenstrijdige. Als je kijkt naar de hele Eerste Wereldoorlog, schijnen er zo'n 400 à 500 mensen het leven hebben gelaten vanwege de bombardementen vanuit Zeppelins.
En aan de ene kant was het natuurlijk een goed middel voor de asmogendheden, voor Duitsland, om hun technologische suprematie te demonstreren. En aan de andere kant zie je ook dat in de Engelse beeldvorming, in de media, de publieke opinie, dat die eigenlijk een heel ander effect met zich meebrengt. Namelijk, het maakt gevoelens los van vaderlandsliefde, de notie van we moeten die babykillers aanpakken. De notie van je kunt beter vechtend in een loopgraaf sterven dan in je bed terwijl je geraakt wordt door een bom. Oftewel, dat is een boeiend zij-effect wat denk ik Duitsland niet voorzien heeft bij de inzet van de Zeppelin. Want dat het juist niet een moraalbrekend effect, maar een moraalversterkend effect op de Engelsen zou hebben.
Dat klopt, het werd echt gebruikt om te recruteren. Dus het bracht meer soldaten op de been in Engeland zelf. En ik had het net over die 500 personen die het leven lieten vanwege de bombardementen vanuit Zeppelins. Het schijnt dat de Duitsers zelf minstens zoveel mensen hebben verloren vanwege de Zeppelins die zijn neergehaald. In eerste instantie was het heel lastig voor de Engelsen om die Zeppelins neer te halen, omdat die heel hoog vlogen. En toen ter tijd waren er nog weinig vliegtuigen die die hoogte konden bereiken. Daarnaast was de munitie die richting die Zeppelins werd geschoten nog niet in staat om het ook daadwerkelijk in de fik te schieten. Maar er zijn een aantal dingen die veranderen. Namelijk, de vliegtuigindustrie ontwikkelt zich. Er ontstaan vliegtuigen die hoger kunnen vliegen. Die Zeppelins zijn beter te bereiken. En er ontstaat ook munitie die van zichzelf ontvlamt. En ook daadwerkelijk die Zeppelins in de fik weet te schieten. Waardoor op een bepaald moment in die oorlog er een kantelpunt ontstaat. Waarbij het ook niet meer waardevol is voor de Duitsers om die Zeppelins richting Engeland te sturen.
Dan zie je ook dus dat oorlogen vaak als katalysator van technologische vernieuwing dienen. Hè?
Als je het hebt over technologische ontwikkeling, misschien is het leuk om één technisch aspect nog even te benoemen. Dat is de zogenaamde spy basket. En de spy basket was een klein wagonnetje en die hing aan een heel lang ijzeren draad. En die spy basket werd uit de Zeppelin naar beneden gelaten door de wolken heen. Want die Zeppelins die gingen op een bepaald moment heel hoog vliegen om niet bereikbaar te zijn voor de vliegtuigen. Die spy basket werd door de wolken heen naar beneden gelaten en die kon dus zien waar ze waren. Die kon zien waar de bommen konden worden neergelaten. Dat belden ze door naar de Zeppelin zelf. Om daarmee als het ware te kunnen assisteren. Zonder dat de Zeppelin bereikbaar was voor de munitie en voor de vliegtuigen. Die spy baskets die kun je nu zelfs nog bewonderen in sommige musea. Maar dit is zo'n voorbeeld van technologie wat zich ontwikkelt in de oorlog zelf, omdat daar noodzaak voor is.
Een soort van technologische wapenwedloop tussen de Zeppelin die steeds hoger vliegt, de vliegtuigen die de Zeppelin moeten neerhalen, die dus ook steeds krachtiger moeten zijn om hoger te kunnen enzovoort. Dat leidt dan tot dit soort uitvindingen, ontwikkelingen.
We naderen het einde van de oorlog. In 1917 is inmiddels Ferdinand von Zeppelin zelf overleden. Toen dat gebeurde en dat bericht bekend werd in Engeland, ging een gejuich op in de straten. Zo wordt gezegd, op de begrafenis zelf schijnen er twee Zeppelins boven de begrafenis te hebben gevlogen. En die hebben bloemen naar beneden gegooid. Dus aan de Duitse kant werd er juist gerouwd.
Ja, en dan is daarmee ook de oorlog soort van ten einde. In 1918 staakt het geweld en begint er weer een andere fase van het Zeppelin-verhaal. Er is geen directe militaire noodzaak, vraag meer naar Zeppelins. En wat nu, Peter?
Er gebeuren een aantal dingen. Ten eerste is de voorman, graaf Zeppelin, zelf weggevallen. Die is natuurlijk overleden. En er stapt eigenlijk een nieuw persoon naar voren die als het ware het gezicht wordt van de Zeppelin-organisatie. En dat is Hugo Eckner. Maar die heeft ook een uitdaging, want er is een imagoprobleem.
Laten we eerst eens beginnen, Peter, met wie was dat voor persoon, die Hugo Eckner?
Hugo Eckner was iemand die al in de begintijd van de Zeppelin betrokken was bij de organisatie. Hij was een journalist en hij schreef ook stukjes van dingen die gebeurden in de nabije omgeving. En hij was getuige van de eerste vlucht van de LZ-2. Nou, zoals we eerder al vertelden, die eerste versies van de Zeppelins, die waren niet zo succesvol. En toen hij die LZ-2 zag vliegen, was hij niet erg onder de indruk. En dat schreef hij ook gewoon op in zijn krant. En daar was graaf von Zeppelin niet van gediend. Dus die heeft hem benaderd en die heeft gezegd, ik wil even met jou praten, want volgens mij heb jij het verkeerd gezien en ik wil graag wat rectificeren. En Hugo Eckner is dat gesprek aangegaan en zo zijn zij in contact met elkaar gekomen.
Het begon iets van een bromance tussen graaf von Zeppelin en Hugo Eckner.
Ik weet niet of Hugo Eckner toen al zou beseffen dat hij voor de rest van zijn leven verwikkeld zal zijn in het hele project van Zeppelins. Maar hier begint het wel. En op een bepaald moment vraagt Zeppelin aan Eckner, wil je niet helpen? Jij kunt schrijven, jij kunt een verhaal vertellen. Wil je ons helpen om dit verhaal van de Zeppelin op een goede manier voor het voetlicht te brengen? Op het gebied van marketing, bedrijfsvoering. Dat beperkt zich nog tot een bepaald deel, als het ware, van de Zeppelin-onderneming. Dan hebben we het over echt het begin van de 20e eeuw.
Ja, vooroorlogse jaren in ieder geval.
Maar dat klopt. Tijdens de oorlog zelf blijft hij betrokken bij de Zeppelin-vaart. Hij was niet een ontzettende voorstander van oorlogsvoering. Hij geloofde dat het nastreven van vrede beter was. Tegelijkertijd trok hij zijn handen niet van de Zeppelin-onderneming af. En hij hielp ook tijdens de oorlogsjaren, de Eerste Wereldoorlog, om bijvoorbeeld vliegeniers en bestuurders van Zeppelins op te leiden. Daar had hij echt een bijdrage aan.
Hoewel hij niet positief ten opzichte van de oorlog stond, deed hij wel zijn vaderlandse plicht, zullen we maar zeggen. Ik denk dat dat in die tijd sterk werd gevoeld, zodat het ook een soort van plicht was.
Ja, en tegelijkertijd zien we wel dat hij een ander verhaal heeft en een andere visie op Zeppelins als graaf Zeppelin zelf had. Graaf Zeppelin zag de Zeppelin voornamelijk als een oorlogsschip, wat we net al hebben gezien. En Hugo Eckner die geloofde veel meer in het verhaal van vredeschip. Hij dacht echt dat de Zeppelin mensen kon verenigen en dat dat juist mensen bij elkaar kon brengen. Op welke manier dat is, daar zullen we zo wat meer over vertellen.
Ja, en dan schikt het natuurlijk wel dat er geen behoefte meer is aan de Zeppelin als oorlogstuig. In ieder geval in Duitsland, want in wezen mochten ze ook geen Zeppelins meer hebben, volgens mij.
Dat klopt, want ze mochten geen nieuwe oorlogstuig maken. En natuurlijk, het is geen oorlogsschip meer, maar de Amerikanen, de Britten en de Fransen, die zagen die Zeppelins wel als oorlogstuig. En dat is ook te begrijpen, want ze zijn zelf gebombardeerd door deze objecten. Oftewel, de Duitsers mochten die niet meer ontwikkelen. De laatste types werden zelfs nog verdeeld over Frankrijk en Engeland.
Als onderdeel van de herstelbetaling.
Dat klopt. Ja. En de technologie die de Duitsers dus gebruikten bij het bouwen van deze Zeppelins, die werd gebruikt door de Engelsen en de Fransen zelf om hun eigen prototypes te maken. Dus wat je ziet is dat er een verschuiving optreedt van waar worden de Zeppelins gebouwd. Nou, dat is dan vooral in Frankrijk en in Engeland. Daar ontstaan nieuwe types.
En dus ook eigenlijk een eigen nationale Zeppelin-industrie. Ik bedoel, even voor de beeldvorming, dit was een puntje wat ik eigenlijk me nooit gerealiseerd had, dat er überhaupt buiten Duitsland nog landen zijn geweest die Zeppelins hebben gebouwd.
Maar wel vaak gebaseerd op technologie van de Duitse Zeppelin.
Beter goed gejat dan slecht bedacht, ja, natuurlijk.
Er waren ook Zeppelins neergestort boven het Engelse land. Ze konden ook dus daadwerkelijk die neergestorte Zeppelins bekijken en onderzoeken om op basis daarvan hun eigen Zeppelins te ontwikkelen. Zo ontstaat er dus na de oorlog rond 1919 de zogenaamde R-34. Dat is een Brits type. En het is dit type dat voor het eerst de Grote Plas oversteekt. En dat is echt een prestatie in die tijd.
Ja, dat is eigenlijk best wel een enorme sprong. Zo ver was men nog nooit geweest.
Al moet al wel gezegd worden dat al in deze jaren ook natuurlijk de eerste vliegtuigen vergelijkbare vluchten. Er is echt een strijd gaande op dat moment tussen zeppelins en vliegtuigen. Er is ook echt een verlangen om records te breken. En dat gaat soms over een recordvlucht van de ene plaats naar de andere. Soms gaat het over het zo snel mogelijk doen. Soms gaat het over zo lang mogelijk in de lucht blijven. Soms gaat het over zo min mogelijk reisdagen. Dus er zijn allerlei records die gebroken kunnen worden.
Maar goed, dan is die Zeppelin naar Amerika gegaan, de R-34. En Amerika is ook geïnteresseerd. Die willen ook een Zeppelin.
Ja, Amerika, daar ontwikkelt zich wel een soort van verlangen om iets met die Zeppelins te doen. Zij willen ook wel graag een nieuwe Duitse Zeppelin hebben. Alleen in eerste instantie steken daar de Britten en de Fransen nog een stokje voor. Want die zijn bang voor die Duitse industrie, dat die zich weer gaat ontwikkelen. Dus dat wordt heel lang tegengehouden. Dus in eerste instantie bestellen de Amerikanen bij de Britten een Zeppelin. Die hebben inmiddels ook een eigen industrie. Maar dat gaat compleet mis, want in 1921 verongelukt dit type, dat is de R-38. En daar vallen maar liefst 44 doden. En dat niet alleen, maar ook de Zeppelin-vliegelite van beide landen zaten in die Zeppelin. Van zowel de Verenigde Staten als van Groot-Brittannië. En dat zorgt er eigenlijk voor dat in Engeland men niet meer zo enthousiast is voor het hele project Zeppelin.
Maar goed, Amerika wil nog steeds en komt dus uiteindelijk toch bij de Duitsers uit.
Dat klopt en ze zouden ook nog een zakcentje krijgen van de Duitsers vanwege de herstelbetalingen. Dus de optelsom is snel gemaakt. De Duitsers gaan op eigen kosten een Zeppelin maken en die wordt op een bepaald moment naar Amerika gevlogen. En dat is eigenlijk het eerste initiatief wat Hugo Eckener bij het bedrijf van Zeppelin kan gaan doen. Namelijk het bouwen van dit nieuwe type Zeppelin wat weer een stuk groter is. Op dat moment is het de grootste Zeppelin die er is en dat is de LZ-126 en die krijgt in Amerika de naam Los Angeles. En dat is een heel mooi en goed model.
En men is daar in Amerika ook waanzinnig enthousiast over.
Dat klopt.
Krijgt positieve pers enzovoort.
Hugo Eckener gaat op een bepaald moment met dat type, met die Zeppelin, de Atlantische Oceaan over. En hij wordt dan ook echt als een held binnengehaald. Omdat ze zien hoe mooi dat ding is. Daar zie je ook de eerste shift in het imago. In plaats van de babykillers, de term die we van de Eerste Wereldoorlog nog kennen, wordt daar in één keer het positieve verhaal van de Zeppelin verteld. Ja.
Goed, dan mag wel gesteld worden dat daarmee goede tijden voor het Duitse Zeppelin-bedrijf aanbreken. En dat we aanbeland zijn in de gouden jaren van de Zeppelin.
Eigenlijk breken hiermee de succesjaren aan. En Hugo Eckener ziet dat de toekomst van de Zeppelin iets is voor de lange vluchten. Want daarmee kan het zich onderscheiden van heel veel vliegtuigen. Veel vliegtuigen kunnen nog niet zo lang in de lucht blijven als Zeppelins wel kunnen. Dus hij wil echt gaan inzetten op de lange vluchten. En om dat aan te tonen wil hij eigenlijk een demonstratiemodel gaan ontwikkelen. En dat is de LZ-127, de Graaf Zeppelin. En die komt bekend voor, want die hebben we aan het begin van deze aflevering al besproken.
Dat is het iconische luchtschip wat inderdaad zo mooi boven Utrecht heeft gezweefd en andere plekken in Nederland.
Hij maakt het grootste luchtschip wat er op dat moment bestaat, 236,5 meter. Het is leuk om te beseffen dat als deze Zeppelin rechtop naast de Domtoren staat, dan steekt hij dus het dubbele boven de toren uit. Ja. Zo groot is eigenlijk dat object. En dat kun je niet altijd goed beseffen als je hem op een foto ziet, maar het is een gigantisch object. Het had een eetzaal, het had slaapvertrek, het had een keuken, het had een radiokamer.
En ook een berg aan personeel aan boord. Hè? Ik begrijp dat er ongeveer 50 mensen, staf op 50 passagiers, konden worden vervoerd.
Nou, dat geeft dus ook wel aan dat als je een van die passagiers wilde zijn, je ook wel wat geld mee moest nemen.
Goed, de Graaf Zeppelin wordt dan inderdaad naar Amerika gevlogen.
De eerste vlucht van Friedrichshaven naar Amerika, dat was gelijk ook een iconische vlucht. Want die vlucht die ging met een snelheid wat daarvoor nog niet had plaatsgevonden. Dus dat was een recordsnelheid. Het was ook een gevaarlijke vlucht, omdat ze in een storm terechtkwamen en een stuk van de bekleding van de fin kapot ging. En het moest in de lucht worden gerepareerd. Er zijn een aantal werklieden naar boven gestuurd, waaronder de zoon van Hugo Eckener zelf. En die hebben al vliegend die bekleding weer weten te repareren en ze zijn heel huids in Amerika aangekomen.
Ja, dat is eigenlijk het begin van de glorietocht van de Graaf Zeppelin. Want wat krijg je vervolgens?
Nou, het bijzondere is dat deze Graaf Zeppelin eigenlijk een demonstratiemodel was. Maar wat blijkt, hij weet het eigenlijk verder te schoppen dan Eckner ooit misschien zelf ooit had over durven dromen. En na meerdere vluchten ook naar Amerika toe, wordt eigenlijk het plan opgevat om een reis rond de wereld te maken. En dat heeft natuurlijk ook ontzettend veel media-aandacht tot gevolg. Het is ook niet een verrassing dat het een krantenmagnaat is. Hearst heet hij. Die het hele plan weet te financieren. Althans, een groot gedeelte van dat plan weet te financieren. Met daarbij ook het recht om daar veel over te schrijven. Hij stuurt zelf ook 2 journalisten mee. Waarvan 1 vrouw. En dat is interessant, want dat is de eerste vrouw die de wereld rond zal reizen. In die tijd was het vooral een mannenwereld. En deze reis om de wereld gaat plaatsvinden in 1929. Er worden veel voorbereidingen getroffen. Het wordt een reis wat op de voet wordt gevolgd door de media. Wereldwijd wordt dat beschreven. Er gaan veel journalisten mee met die reis. En omdat het voornamelijk een Amerikaanse financierder is, heeft hij ook uitonderhandeld dat de reis in Amerika begint. Lakehurst ligt bij New York en dat is eigenlijk de belangrijkste landingsplaats voor Zeppelins in Amerika. En vanuit Lakehurst begint eigenlijk de reis via Friedrichshafen. Friedrichshafen, een hele lange reis over het Russische, eigenlijk Sovjetland, over Siberië, richting Tokio.
Dat is wel even interessant om daarbij stil te staan. Hè? Er wordt daar over gebied gevlogen waar misschien duizenden en duizenden kilometers totaal terra incognita waren voor de moderne wereld. Hè? Waar misschien wat primitieve oorspronkelijke bewoners wel eens met hun rendieren waren geweest, maar waar de wereld eigenlijk nog nooit zicht op heeft gehad. En dat werd nu voor het eerst van boven aanschouwd.
Ja, en niet in 5 minuten, maar urenlang, dagenlang. Zij zagen uitgestrekte velden, toendra's, ze zagen rivieren meanderend ergens doorheen, zonder ook maar 1 levende ziel tegen te komen, inderdaad.
Zonder sporen van mensheid.
Ja. En dat had ook iets sinisters, want ze beseften maar al te goed dat als zij daar een ongeluk zouden krijgen of die Zeppelin zou in 1 keer gaan zakken, dat ze daar terecht zouden komen en dat ze dat niet zouden overleven. Maar het loopt goed af. Ze komen uiteindelijk aan in Tokio, na een hele lange tocht van Friedrichshafen. En daar worden ze ook als helden ontvangen. Ook in Japan zijn ze zeer enthousiast over het hele gegeven van de Zeppelin. En vanuit Tokio gaat de reis verder richting San Francisco. En dan zijn ze natuurlijk alweer in Amerika. Dus vanuit daar is het 1 grote zegentocht. En komen ze uiteindelijk ook weer in Lakehurst aan. En ook in een recordtijd. Dus er wordt ook weer een record gevestigd met de snelste tocht rond de wereld. En deze reis was iconisch. Er waren fotografen aan boord, er werd gefilmd aan boord. Zoals ik al zei, is dit een reis die op de voet werd gevolgd door heel veel journalisten. Er is heel veel over geschreven in kranten. En je zou kunnen zeggen dat dit eigenlijk het hoogtepunt is van het hele experiment dat Zeppelin heet.
En ze worden dan dus ook door een uitzinnige menigte ontvangen bij terugkeren op Lakehurst. En van daaruit ontstaat dan inderdaad ook het idee om deze unieke prestatie nog wat verder publicitair uit te buiten. En misschien ook wel commercieel met toeristische vluchten, hè? Waaronder dus de Rundvaart Holland.
Ja, de foto waarmee we deze aflevering zijn begonnen is eigenlijk gemaakt vlak nadat deze wereldreis heeft plaatsgevonden. Oftewel, je kunt ervan uitgaan dat iedereen die daar op de grond naar boven kijkt en die Zeppelin ziet, die weet van die wereldreis. En die ziet eigenlijk een wereldberoemd object boven hun eigen mooie stad.
En die hebben het kunnen volgen in de kranten. Die hebben het misschien zelfs op de radio gehoord. Oftewel, it was quite a big thing dat je dat dan ook gewoon in levende lijven kon aanschouwen.
Niet alleen boven Nederland, maar ook boven andere landen heeft de Graaf Zeppelin daarna nog van dit soort demonstratievluchten gemaakt. Iedereen wilde het object zelf aanschouwen.
Ja, en dan komt er dus ook ruimte voor nog meer ontwikkelingen op vlieggebied. Zeppelin wordt ingezet voor expedities ook.
Niet alleen alle Zeppelins, maar eigenlijk specifiek deze Zeppelin. Dus deze Graaf Zeppelin is zo succesvol dat ze ook andere experimenten aandurven. Een hele bekende is de vlucht richting de Noordpool. Er waren al eerder Zeppelin-vluchten richting de Noordpool ondernomen, maar die waren niet zo succesvol. En Hugo Eckner durfde het wel aan om ook met de Graaf Zeppelin die kant op te vliegen. Ze zijn richting Noord-Siberië gegaan. Je hebt daar Franz Josef Land. Dat is een stuk wat nog boven Nova Zembla ligt. Dankzij deze tocht hebben ze dat land enigszins in kaart kunnen brengen, wat best bijzonder is. Ze hebben daar contact gehad met een ijsbreker, een Russische ijsbreker. Dus de Zeppelin is lager gaan vliegen. Vanuit het schip is er een boot naar de Zeppelin gevaren en hebben ze elkaar de hand kunnen schudden, wat ook echt bijzonder was in die tijd. Dus dit is ook zo'n voorbeeld van een pioniersvlucht wat ook met deze Zeppelin heeft plaatsgevonden. Wat misschien nog belangrijker is, is dat er in de jaren daarna een lijndienst is opgezet. Namelijk een lijndienst naar Zuid-Amerika. Er zijn heel veel vluchten geweest van Europa, en voornamelijk Friedrichshafen, naar Brazilië. Op de een of andere manier was de route naar Zuidelijk-Amerika windtechnisch gezien gunstiger dan richting Noord-Amerika. Omdat ze toen in het noorden nog wel eens last hadden van bepaalde windrichtingen en bepaalde stormen. En die lijndienst naar Brazilië was best succesvol. Want in de jaren 31 tot 37 zijn er naar meer dan 60 van dat soort vluchten geweest.
Dan heb je het inderdaad ook wel echt over aantallen. Het is ook bekend dat in die tijd ook Nederland bijvoorbeeld interesse heeft gehad om eventueel een soort van lijndienst naar Nederlands-Indië op te gaan zetten met zeppelins.
Er waren natuurlijk veel koloniale machten die in die tijd territorium hadden wat niet in de buurt lag. De Britten hadden hun wereldrijk en dat gold natuurlijk ook voor Nederland. Dus er werd echt hardop nagedacht over, hey, kunnen wij niet zelf zo'n zeppelin inzetten om een lijndienst te maken tussen Nederland en bijvoorbeeld Indonesië. En Eckener is zelf ook een keer die kant op gegaan. Niet met een zeppelin, maar met een boot om dat idee ook verder uit te denken en naar de nodige mensen voor te ontmoeten. En toen hij daar was, gebeurde er iets belangrijks wat eigenlijk het hele verhaal van de zeppelin en de toekomst van de zeppelin in een ander daglicht plaatste.
Ja, en dan heb je het natuurlijk over de machtsovername in Duitsland.
Toen hij in Indonesië was, kreeg hij het bericht dat Hitler aan de macht was gekomen. En zoals ik eerder al zei, was Hugo Eckner geen oorlogsliefhebber. En hij was helemaal geen nazi-liefhebber. Sterker, hij was fel anti-nazi. Was ook niet terughoudend in zich daarover te verwoorden en op een zeer duidelijke manier over te communiceren. Dus hij zag eigenlijk dit als een bedreiging voor de hele Zeppelin-onderneming.
Terwijl de nazi's in eerste instantie wel enthousiast waren over de Zeppelin.
Nou kijk, de Zeppelin was natuurlijk een fantastisch propagandamiddel. Het was een icoon, het was een uithangbord voor de Duitse natie in het buitenland. Eckner was zeer populair, ook in Amerika. Hij had al met meerdere Amerikaanse presidenten contact gehad en gesprekken gehad. Toen ze de wereldreis hadden gemaakt en ze kwamen weer terug in New York, was er een grote parade door de stad waar ze als helden werden ontvangen. En Eckner wist ook echt dingen voor elkaar te krijgen. Die was gewoon populair. Dus ze wisten ook van ja, we kunnen ook niet zomaar die Eckner aan de kant schuiven, want we kunnen hem misschien wel ergens voor gebruiken. En het was dus ook een uitermate geschikt propagandamiddel. Bijvoorbeeld, Goebbels had als idee om op die grote Zeppelin, de Graaf Zeppelin, een heel groot hakenkruis te plaatsen. Nou, dat vond Hugo Eckner net iets te ver gaan. Maar uiteindelijk zijn er wel van die hakenkruizen op de vinnen van deze Zeppelin terechtgekomen.
Ja, dan zit je inmiddels in de jaren 30 en dan ontkom je niet aan het evenement wat de ondergang van de Zeppelin als transportmiddel kenmerkt. De ramp met de Hindenburg.
Nou, misschien moeten we dan eerst wat vertellen over die Hindenburg. Zoals ik eerder al zei, was de Graaf Zeppelin natuurlijk voornamelijk bedoeld als demonstratiemodel. Dus de productie van andere Zeppelins stond niet stil. En was in de tussentijd dus gebouwd aan een nieuw model, een model wat nog groter was. We hebben het dan over een lengte van meer dan 245 meter. Qua inhoud was de Hindenburg, die werd ontwikkeld, ook een stuk groter dan de Graaf Zeppelin. En in 1936 maakte deze zijn eerste vluchten. En eigenlijk was dit het nieuwe paradepaardje van de Zeppelin-onderneming. En eigenlijk indirect ook van de Duitsers en de nazi's. Want wat ik net al zei, de hakenkruizen die stonden al op het apparaat.
En wat gebeurt er dan in 1937?
Ja, het is de 6e mei en de Hindenburg nadert Lakehurst. Het is wat laat. Ik denk dat het weer ook niet zo goed mee zat. En met enige spoed wordt er een landing ingezet. Er staan beneden op het veld al nieuwe passagiers te wachten die gereed staan voor de reis terug. Een aantal van deze reizigers die weer richting Europa wilden, die wilden die kant op omdat in Engeland een paar dagen later de kroning zou plaatsvinden van koning George de 6e, waar ze graag getuige van wilden zijn. Maar hoe dan ook, de landing verloopt iets anders, want op een bepaald moment vat de Hindenburg vlam en binnen 30 à 40 seconden brandt de hele Zeppelin uit. Dat is een iconisch beeld geworden, omdat daar ten eerste heel veel mensen bij aanwezig waren, maar dat niet alleen. Het is op video vastgelegd, op foto's. In die zin was het echt een media-evenement en misschien wel een van de eerste grote rampen die wereldwijd bekendheid heeft gekregen, omdat er zoveel footage en beelden van zijn gemaakt.
Precies, dus het was in die zin ook een iconische ramp. Dat nieuws gaat snel de wereld over. Er vallen ook veel doden, hè?
Er vallen, even uit mijn hoofd, ongeveer 35 doden. Is niet de dodelijkste ramp met een Zeppelin, maar wel eentje die het meeste impact heeft gemaakt.
Juist vanwege de media exposure, denk ik ook. En het feit dat het toch wel een beetje een high profile vlucht was.
En het was een meer beladen tijd. Nazi-Duitsland had zich al meer op de kaart gezet. Er ontstaan gelijk allemaal hypotheses van, was dit een aanslag? Wat heeft dit veroorzaakt? De Graaf Zeppelin was op dat moment onderweg van Zuid-Amerika naar Friedrichshafen. Ze hebben de passagiers nog niet op de hoogte gebracht. Dat hebben ze pas gedaan toen deze was geland. Maar die is daarna ook niet meer opgestegen. Ze zijn gelijk gestopt met het onderhouden van vluchten. Hugo Eckner werd naar Amerika gestuurd om onderdeel te zijn van het onderzoeksteam. Oftewel, alle seinen stonden op rood wat betreft de verdere ontwikkeling van Zeppelins.
Het werd als extreem gevaarlijk ineens gezien.
Vooral omdat ze niet wisten wat er aan de hand was. Ja. Daar kwam het eigenlijk op neer en er zijn verschillende theorieën. En tot aan de dag van vandaag weten ze eigenlijk nog niet precies wat er is gebeurd. De bekendste theorie of de theorie die de meeste mensen aanhangen is dat er toch ergens een lek is ontstaan in een van de gaszakken. Of dat door de krappe bocht is veroorzaakt door de snelle landing, dat is niet helemaal duidelijk. Hugo Eckner denkt dat er iets geknapt is van het karkas, waardoor er een lek is ontstaan. Maar het kan ook op een andere manier zijn gebeurd. En er is ergens een vonk vandaan gekomen. Ook daar zijn verschillende theorieën over.
Statische elektriciteit vanaf de grond.
Bijvoorbeeld
St. Elm's Fire.
Is er ook eentje. Dus er zijn verschillende theorieën daarover. Hoe dan ook, hij is in de fik geraakt. Of het was het gas wat uiteindelijk is geëxplodeerd of in de brand is gevlogen. Of het was de zeer brandbare bekleding van het omhulsel. De beelden die zijn op internet te vinden. Het is erg beroemd. De band Led Zeppelin heeft later zelfs nog albumhoezen met het iconische beeld op de voorkant neergezet. Het is onderdeel geworden van de populaire cultuur bijna.
Ja, terwijl het uiteindelijk inderdaad ook een heel dramatisch moment is. En ook dramatisch in die zin dat het ook zo gefilmd is. Hè? Want wat is het? Binnen 30, 40 seconden was er weinig meer van over.
Eén ding waarnaar gewezen wordt als oorzaak is het waterstof wat in die gaszakken zit. Want dat is altijd in de hele geschiedenis van de Zeppelin een aandachtspunt geweest. Dat waterstof zeer brandbaar is. En kunnen we dat niet vervangen door iets anders? In Amerika is heel lang gepraat over helium als een andere stof. Die heeft een andere draagkracht. Die draagt minder goed, waardoor je dus minder gewicht mee kunt nemen. Dus het heeft consequenties voor de constructie bijvoorbeeld. Maar is wel veel veiliger.
Precies, het is in principe een inert gas. Kan niet vlamvatten. En is dus eigenlijk een soort van de veilige oplossing voor het waterstofprobleem.
Wel veilig, maar wel lastig. Want voornamelijk Amerika produceerde helium. En wilde dat op een bepaald moment ook niet meer leveren aan Duitsland vanwege het naziregime. Waardoor ook de nieuwere type Zeppelin niet met helium, maar alsnog weer met waterstof zijn gaan vliegen.
En dat betekent dus ook de facto dat met het neerstorten en verbranden van de Hindenburg ook de droom van Graaf von Zeppelin in duigen is gevallen.
Niet alleen die van Graaf von Zeppelin, maar ook die van Hugo Eckner, die de Zeppelin eigenlijk als vredesschip zag en liet rondvaren. En eigenlijk ook wel besefte dat hij die gedachte niet kon verenigen met het naziregime.
In die zin is hem dat bespaard geweest. We weten hoe het naziregime ook ten onder is gegaan. Maar wat kunnen we met dit gegeven? We hebben een veelbelovende technologie die eigenlijk vanaf 1900 tot zeg maar begin jaren 30 ook de dominante technologische richting was voor wat betreft de luchtvaart. En uiteindelijk 10 jaar later bestaat het eigenlijk niet meer.
Dat klopt, het is heel snel gegaan. Misschien als allerlaatste is het goed om te noemen dat de Hindenburg nog een zusterschip had, die bijna gelijktijdig is ontwikkeld. En dat is de Graaf Zeppelin II. Zo net hadden we het over de Graaf Zeppelin. Dat is degene van de foto en van de wereldreis en van de reis naar de Noordpool. Maar er is een Graaf Zeppelin II ontwikkeld. En die was net zo groot en massief en indrukwekkend als de Hindenburg. En die maakte vanaf 1938 nog wat vluchten. Maar die is nooit echt in bedrijf geweest. Heeft eigenlijk alleen wat demonstratievluchten gemaakt. Is wel ingezet voor wat propagandadoeleinden door de nazi's. Maar daarna stopte het al snel, omdat de oorlog begon.
En ook de middelen die gebruikt werden voor de productie van Zeppelins op een andere plek beter tot hun recht kwamen.
In maart 1940 begint het echte einde en wordt deze Graaf Zeppelin en ook de oude Graaf Zeppelin gedemonteerd en worden de onderdelen gebruikt voor de oorlogsindustrie. En daar eindigt eigenlijk het tijdperk van de Zeppelin.
Ja, wat heeft het ons gebracht, Peter?
Ik denk dat je een aantal lijnen kunt trekken. Ik denk dat een van die lijnen de ontwikkeling van de technologie is. Daar hebben we het al een paar keer over gehad. We hebben de technologie en de ontwikkeling daarvan van de Zeppelin vergeleken met het vliegtuig. En die experimenteerfase hebben we besproken. Dat was echt een fase van vallen en opstaan. Die eerste types van Zeppelins die kwamen al heel snel weer naar beneden. En kwamen er toch weer andere types die het net weer wat beter deden. Mm-hmm. Eigenlijk zagen we dat ook in de vliegtuigindustrie. Ik denk dat we onderschatten hoeveel vliegtuigen er in die tijd ook neerstorten. Ook als je het hebt over die recordpogingen bijvoorbeeld.
Zelfs inderdaad de beroemde vlucht van de Uiver in de jaren 30, de race naar Melbourne. In 1934 wordt die gewonnen door het Nederlandse vliegtuig de Uiver. maar later dat jaar verongelukt ook de uiver. Dus inderdaad, ook dat was kwetsbaar. Je ziet inderdaad dus ook een soort van technologische richtingenstrijd. Je ziet in de experimenteerfase dat er vooruitgang wordt geboekt en dat er ook veel faalt. Je ziet vervolgens ook een oorlog als katalysator optreden van technologische ontwikkelingen. En uiteindelijk zie je dus dat de Zeppelin een doodlopend spoor blijkt vanwege uiteindelijk toch het gebruik van de verkeerde grondstoffen of van de grondstoffen die uiteindelijk niet zo geschikt blijken te zijn voor veilige luchtvaart.
Nou, wat we ook moeten beseffen is dat het überhaupt in de lucht houden van de Zeppelin al te maken heeft met hele subtiele technologische en wetenschappelijke balansen. Bijvoorbeeld de vlucht van de Hollandvaart, waar de foto van is genomen. Toen die vlucht van start ging, stonden er nog 2 mensen op de grond die eigenlijk mee wilden. Maar dat kon niet, want de belading was al te zwaar. En het stak nogal nauw hoe zwaar en hoeveel gewicht er werd meegenomen of iemand wel of niet mee kon. En op een bepaald moment werd daar toch nog wat gewicht verloren door middel van bijvoorbeeld het lozen van water. Dat gebeurde heel veel om op die manier balans te krijgen. En mocht er toch nog 1 van deze 2 reizigers mee. Maar dan zie je dus dat het besturen en het vliegen met zo'n Zeppelin ook al te maken had met hele subtiele verschillen van hoe je dat technologisch hebt ingeregeld.
Ja, dan zie je dus ook inderdaad dat vliegen als een van de laatste menselijke barrières die nog geslecht moest worden aan het begin van de 20e eeuw enorm tot verbeelding spreekt. Dus dat enerzijds dat de zaak van de technologie goed doet, omdat mensen er enthousiast over worden. De media worden er enthousiast over. Ja. En dat leidt ook tot dat er makkelijk middelen gevonden worden om de ontwikkeling verder te zetten. En aan de andere kant zie je dus ook dat zo'n technologisch icoon ook als een icoon van een ideologie wordt opgepikt door Nazi-Duitsland in dit geval.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wel een beetje een bittere pil, zeker gezien het feit dat Eckener, die eigenlijk sinds 1917 aan het roer stond bij het bedrijf Zeppelin, daar helemaal niet zo van gecharmeerd was. En dat dus ook zeer tegen wil en dank heeft moeten toelaten.
Nou ja, dat eerste wat je zegt over dat er heel veel mensen enthousiast over zijn, ik denk dat dat heel erg te maken heeft met een andere impact, namelijk de impact van het mobiliseren van de massa's.
Ja.
De reis die de Zeppelin over de hele wereld maakte, elke stad waar ze overvlogen, daar hoorden ze de klaksons en de sirenes, want de Zeppelin kwam eraan. Zo'n hele stad liep uit. En dan hebben we het soms echt over 100.000 mensen die naar boven keken omdat de Zeppelin voorbij kwam.
Precies, en dat nieuws ging ook de wereld over met de Telegraaf. Hè? Dus op een moment dat de Zeppelin weer op een nieuwe plek werd geland, dan stonden de lijnen bij wijze van spreken rood gloeiend. En dan wist men het aan de andere kant van de wereld ook en kon daarover gepubliceerd worden.
En het tegenovergestelde was ook waar. Bijvoorbeeld tijdens die wereldreis was er een tijdje geen signaal van de Zeppelin. In de media werd al gezegd, waarschijnlijk is de Graaf Zeppelin verongelukt, want we hebben geen contact. Des te groter was het enthousiasme toen op een bepaald moment er wel weer een signaal kwam. Maar lang verhaal kort, het wist echt ook in die zin mensen samen te binden.
Ja.
Dus zelfs op zo'n wereldreis wist het de Japanners met de Amerikanen te verenigen vanwege dit object.
Ja, en dan heb je het over inderdaad een iconische prestatie. Hè? Dus een wereldreis zoals die nog niet eerder was gebeurd.
Nee.
En het feit dat informatie, dat nieuws, bij wijze van spreken, als een letterlijk lopend vuurtje over de hele wereld kon gaan.
Ja.
Het brengt natuurlijk enorm mensen bij elkaar als je een heel aansprekend verhaal hebt. En dat verhaal dat is soort van wereldwijd universeel.
Het was een globaal evenement. En in die zin had Hugo Eckener natuurlijk gelijk, hè, dat dit luchtschip niet zou moeten worden ingezet om oorlog te voeren, maar om mensen bij elkaar te brengen. Hij zag het als een vredeschip.
Ja.
En dit heeft te maken met wat jij net zei. Ga je dit inzetten zoals de nazi's deden als propaganda voor oorlog? Of wil je juist iets nobelers bewerkstelligen? Dan botsen echt die visies van Eckener en ja, ook wel met Zeppelin.
Je ziet dus ook met het feit dat je zo'n iconisch event hebt als zo'n wereldreis en dat het nieuws ook over de wereld gaat en mensen daar enthousiast voor worden, dat daarmee ook de kiem wordt gelegd van eigenlijk een stukje vergaande globalisering. De wereld deelt bij wijze van spreken op hetzelfde moment dezelfde gebeurtenis, dezelfde ervaring, dezelfde informatie. En mensen realiseren zich ook met het feit dat die Zeppelin die wereldreis doet van hey, wereldwijd is global travel mogelijk. En je ziet inderdaad ook dat Eckener en dat een bedrijf Zeppelin, dat die dat ook een soort van commercialiseren. Ook met die lijndienst naar Brazilië bijvoorbeeld, waar een grote Duitse bevolkingsgroep was.
Ja, en het is eigenlijk een rare gedachte dat tijdens zo'n wereldreis landen als Japan en de Verenigde Staten met elkaar worden verbonden. En ook zelfs de Sovjet-Unie, waar een groot stuk van de reis overheen ging. De Sovjet-journalist die aan boord was van de Graaf Zeppelin tijdens die wereldreis, die was zeer kwaad toen Hugo Ekne het besluit nam om niet over Moskou te vliegen. Hij deed dat vanwege de weersomstandigheden, maar deze journalist zei van, er staan honderdduizenden mensen te wachten op deze Zeppelin. Het feit dat hij daar zo teleurgesteld over was, toont ook aan dat ook voor het Sovjet-regime deze Zeppelin van belang was.
Mm-hmm. Die reis was in zekere zin niet ondergeschikt aan enige ideologie. Hè? Dat was eigenlijk een universeel menselijke prestatie.
Ik denk dat daar ook politiek doorheen liep. Dat we de helft daarvan nog niet eens beseffen. Maar het maakt het al des te verdrietiger als je beseft dat nog geen 10 jaar later er een oorlog begint. Waar al deze naties met elkaar in de clinch raken.
Exact. En uiteindelijk kennen we hoe die geschiedenis afloopt. Het Duitse Rijk in duigen. En een doorgaande verwijdering tussen Oost en West. Tussen kapitalisme en communisme. Die slechts met de val van de muur weer kon worden opgeheven.
Het afgelopen uur hebben we denk ik 2 visies op de Zeppelin gezien. En dat is de visie van het oorlogsschip. De visie van Graaf Zeppelin zelf. En de visie van het vredeschip. Wat Hugo Ekner voor ogen had. En dat je dus kunt zien dat je zo'n luchtschip op verschillende manieren kunt framen en kunt inzetten.
Ja.
Met verschillende doelen en met verschillende eindresultaten.
Uiteindelijk zien we dat de Zeppelin, net als iedere andere uitvinding, een goede en een hele duistere kant in zich had.
Misschien is het mooi om op 13 oktober, mocht je je in Nederland begeven, ergens die dag even omhoog te kijken en te beseffen dat 95 jaar geleden die Graaf Zeppelin met goede bedoelingen over ons land vloog en vooral daar vloog om mensen enthousiast te maken.
Dankjewel, Peter.